Voor logistiek dienstverleners is het bijna niet meer te doen om aan alle trends en eisen tegemoet te komen. De een na de ander wordt daarom overgenomen. Maar stel nou dat je niet alles zelf hoeft te doen, dat je kunt steunen op een netwerk van bedrijven. Daarover gaat het in deze podcast van logistiek.nl. Mijn naam is Diane Essenburg en in deze podcast ga ik het met vier gasten hebben over distributienetwerken. Misschien wel dé manier om je te wapenen tegen een bedrijfsovername. Dat is tenminste wat ik een tijdje geleden proefde aan het verhaal van iemand van De Graaf Logistics, onderdeel van DHB Distributienetwerk. Vandaag aan tafel algemeen directeur van DHB, Jeroen Hermes. Welkom.
Dank je.
Voordat ik de rest aan tafel introduceer, blijf ik even bij jou. Want klopt dat wat jou betreft, dat De Graaf dankzij het netwerk een minder makkelijke overnameprooi is?
Ja, het is nooit een doel op zich geweest om een netwerk op te richten om niet meer overgenomen te worden. Dus het doel van het netwerk of de oorsprong ligt wel heel erg anders. Alleen het is inderdaad wel vandaag de dag trends dat zeker wat kleinere bedrijven sneller overgenomen worden. En als je dan al eenmaal in de samenwerking zit, dan is het niet zeg maar SEC een losstaand bedrijf, maar een bedrijf waar heel iets aan vast zit. Ja, en ik kan me voorstellen dat een andere overweging dan met zich meeneemt of je dat wel of niet gaat doen.
Want als je heel even kort DHB en je eigen rol daarin wil introduceren.
Ja, DHB is een samenwerksverband tussen zes verschillende familiebedrijven. En ik ben daar algemeen directeur van. Dus het zijn gewoon drie zelfstandige bedrijven die destijds een launching customer hebben gehad. Waarbij ook het verzoek van de customer, maar zowel ook van de verschillende partijen, de wens was om meer samen te gaan doen. Dat zijn ze gaan doen en dat heeft zich uiteindelijk geleid tot wat het nu is.
En was het al gelijk één netwerk met één algemeen directeur? Of is dat
nee, dat is echt stapsgewijs gegaan. Het waren er ook niet gelijk zes. Dus dat is stapsgewijs gegaan en uiteindelijk is het zo uitgegroeid. En je zag bijvoorbeeld, een drie jaar geleden ben ik zeg maar gestart. Daarvoor was het wat meer gericht op commercie. Dat echt grotere klanten, dat was meer de overkoepeling. En daarnaast natuurlijk met het IT-landschap. En met mijn komst met meer een wat operationele achtergrond zijn we echt wat meer richting het netwerksturing gegaan. Dus alles valt er nog steeds onder. Maar het accent is wel iets veranderd.
Duidelijk. We praten zo verder. Maar ik ga eerst graag even ook naar de andere gasten aan tafel. Ten eerste een hartelijk welkom Raymond Kools, directeur van Transmission.
Dankjewel.
En ook welkom Wessel Veenstra, algemeen directeur van Veenstra Friton.
Dankjewel.
Fijn ook als jullie zo meteen je eigen bedrijven en netwerken willen introduceren. Maar ik blijf heel even nog bij DHB. Want Kees Verwijs zit aan tafel, partner van Buck Consultants. En je gaf aan dat je in een ver verleden betrokken bent geweest bij de inrichting van DHB. Welkom ten eerste.
Ja, goedemiddag Diane. En het is inderdaad zo dat ik zo'n 15 jaar geleden, toen ik nog bij TNO werkte, betrokken was bij discussies over de opzet van het DHB-netwerk. Er waren een aantal bedrijven die ook op basis van de wens van de klant voordelen zagen om samen te werken. En toen heb ik ze inderdaad aan de zijlijn geadviseerd.
Want wat was voor jou de reden om dat soort, of wat was er interessant aan samenwerkingsverbanden wat jou betreft op dat moment?
Nou, er zijn natuurlijk al samenwerksverbanden zoals Friton en Transmission die ook aan de tafel zitten. Maar ja, ik denk dat voor de partijen die DHB samen vormen, dat het interessant is om op die manier samen te werken. Omdat je als middelgrote bedrijven met elkaar meer kan leveren dan je individueel levert. Dus dat is gewoon belangrijk geweest om die klant vast te houden. En je ziet in de praktijk dat het samenwerksverband nog steeds aanwezig is.
En wat gaat vandaag jouw rol zijn aan deze podcasttafel?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we vanuit drie samenwerksverbanden gewoon de verhalen horen over de voordelen, de nadelen en hoe je zo'n samenwerksverband op de lange termijn levend kan houden. En zelf ben ik geïnteresseerd om te kijken wat dat ook betekent voor de ontwikkeling van logistieke dienstverlening in Nederland. En hoe dit soort samenwerksverbanden wellicht een oplossing kunnen zijn voor meer bedrijven.
Ja. Nou, stel gerust je vragen vandaag. We gaan eerst even naar Raymond. Kees noemde het net al. Op het moment dat DHB gevormd werd, bestond Transmission al. Kun je iets vertellen over over Transmission en je rol daarin?
Jazeker. Ik ben algemeen directeur van Transmission sinds 5,5 jaar. En Transmission is een samenwerkverband. Wij doen 24 uur distributie in de Benelux. Dat doen we met 10 formele aandeelhouders. Met 12 eigen depots in Nederland en een aantal depots partners in het buitenland. En dat doen we zo'n 25 jaar bijna.
En zijn jullie nog steeds de grootste van de Benelux?
Ik denk het wel, maar dat is een beetje een stoere uitspraak. Misschien gaan we elkaar straks nog challengen.
Want wat is het voordeel ervan om de grootste te zijn? Of de...
De grootste zijn op zich, zeker in de schaal waarin wij dat doen, is geen doel op zich. Het is meer organisch ontstaan en heeft alles te maken met de oorsprong van de ooit de 10 oprichters van Transmission. En de voorliggende samenwerkingsverbanden waren destijds de leden al lid van waren, als een ABX en een Viditrans en dergelijke. Want het zijn allemaal familiebedrijven die overeenkomst hebben in ieder geval. Langs de bestaat, dacht ik uit mijn hoofd, 132 jaar. En van oudsher ook wel mensen die een bode dienst hadden. Dus samenwerken zit wel in de genen. Dat zijn al generaties op elkaar die dat samenwerken aan elkaar hebben doorgegeven. Dus het is ook wel een kleine vanzelfsprekendheid dat er samengewerkt wordt. Okay. Dat maakt het leven iets makkelijker.
Ja. En volgens mij komt dat ook overeen met wat Wessel Veenstra te vertellen heeft vandaag. Wessel Veenstra is natuurlijk onderdeel van de Fritom groep. Ja. Hoe is die oprichting gestaan en hoe lang werk je inderdaad al samen?
Ja, Veenstra Fritom is inderdaad onderdeel van de Fritom groep. En dat staat voor Friese Transportontwikkelingsmaatschappij. Wat heel veel mensen wellicht niet weten, maar nu misschien na vandaag wel. Eigenlijk zijn wij als drie families meer dan 50 jaar geleden met elkaar vanuit een operationele samenwerking met elkaar verbonden geraakt. Dat is de familie Doornbos, Wiersma en Veenstra. En dat is eigenlijk de oorsprong van onze samenwerking geweest en van wat Fritom uiteindelijk is geworden. Ja. Ik heb zelf mijn rol als algemeen directeur van Veenstra Fritom, daar heb ik daarin. En verder ben ik nog bestuurder van het stichtingbestuur. Ja, waar drie familieleden in zitten. Aap Doornbos, Tom Wiersma en ikzelf. En in die samen met een algemeen directeur op de holding, Fritom Holding. En in dat drieluik werken wij samen. Als je kijkt naar onze samenwerking binnen de groep. Onze bedrijven zijn niet allemaal gelijk. Dus wij zijn twee bedrijven bij ons in de groep die heel nauw dagelijks met elkaar samenwerken. Dat zijn Sanders Fritom in het zuiden en wij in het noorden dan. En wij doen natuurlijk wel de uitvoerende logistiek, met name voor distributie rondom onze andere bedrijven. En daarnaast werken we nog samen met een bedrijf van Esti van der Brink. Dus ook een familiebedrijf. Alleen niet direct aan ons verbonden, maar indirect eigenlijk wel.
Ja, want dus de drie oprichters van de Fritom groep, die werkten voorheen al heel lang samen. Ja. Waarom is er toen voor gekozen om er één naam aan te hangen?
Uiteindelijk voor continuïteit op lange termijn. Dat is nu denk ik meer dan 20 jaar geleden gebeurd, eind 90er jaren. Ik ben zelf van de derde generatie. Dus dan zie je in zo'n familieverband dat het allemaal opschuift, dat vraagstukken complexer worden. Dus toen zijn eigenlijk de drie oorspronkelijk oprichtende zelfstandige familiebedrijven zijn eigenlijk opgegaan in het zusje, zeg maar. En het zusje waren dan een groep van bedrijven die destijds onder Fritom vielen. Dus uiteindelijk zijn we allemaal werkmaatschappij binnen Fritom geworden.
Ja.
En op die manier is het ook beheersbaar en aanstuurbaar. Wij zijn operationeel, commercieel, decentraal ingericht, zeg maar. En de zaken die erboven hangen, risk, finance, IT, al dat soort zaken, die doen we een stuk inkoop. Mm-hmm. Dat doen we als vestigingsdirecteuren, werkmaatschappijdirecteuren, gezamenlijk in verschillende teams.
Ja.
En op Fritom Holding zit een R&D-team, we noemen het net al, hein? Samenwerken. IT is een hele belangrijke, dat is ook voor ons. En vanwege wat jij ook al net terecht, Raymond net ook al zei, het gaat niet om dat je de grootste wilt zijn, zeer zeker niet. Maar uiteindelijk omvang helpt wel om dat soort toch wel serieuze investeringen goed mee te kunnen afdekken.
Ja, want als het inderdaad gaat over overnames, voel je je als Veenstra minder kwetsbaar doordat er een Fritom groep om je heen staat? Of ja.
Nou, uiteindelijk ben je als bedrijf wel minder kwetsbaar. En vooral omdat de vraagstukken die op je afkomen, die worden steeds groter en complexer. En ieder vult het op zijn eigen manier in. Of het nu transmission is, of wij doen dat, of DHB. Maar uiteindelijk is die onderliggende vraagstelling voor iedereen wel redelijk gelijk, denk ik. En in een steeds complexere wereld. Dus daar helpt het zeer zeker bij. Absoluut.
Want Raymond, het verhaal van de totstandkoming van de Fritom groep klinkt een beetje hetzelfde als bij jullie. Dus ook al heel veel samenwerking.
Klopt. Ja, er zit wat langer historie bij Fritom. Hè. Nogmaals, transmissie bijna 25 jaar. Met een hele beperkte wisseling van de wacht qua aandeelhouderschap. We hebben wel een iets andere constructie. Transmission is echt een BV met 10 gelijkwaardige aandeelhouders. Die evenveel in de pap te brokkelen hebben, dan wel evenveel stemrecht hebben. Onafhankelijk hoe groot hun bedrijf achterliggend is. Dus bij belangrijke beslissingen die we gezamenlijk nemen, geldt elke stem voor één.
Ja.
En dat is wel belangrijk in de samenwerking.
Ja, hoe doe je dat?
Je kent vast het verhaal van kikkers en kruiwagens. Nou ja, ik probeer die kruiwagen rijden te houden en al die kikkers zo goed en zo kwaad als het kan aan boord te houden. Dat is soms heel leuk en soms ook heel vervelend, want alle bedrijven hebben een ander groeitempo. We hebben bedrijven die relatief stabiel blijven, maar we hebben ook bedrijven in ons midden die echt expansief willen groeien en het ook gedaan hebben, die in hun eentje al groter zijn dan heel Transmission. En dan moet je die balans tussen klein en groot in de gaten houden, maar ook de ook zorgen dat Transmission niet gaat belemmeren in de groei van bedrijven die sneller en anders willen.
Ja.
En nou, dat is een spel wat mij in ieder geval van de straat houdt.
Nou ja, als algemeen directeur, wat is dan jouw rol ten opzichte van de algemene directeur van bijvoorbeeld HST of bijvoorbeeld?
Nou, feitelijk zijn zij mijn broodheren, dat is één. Transmission Holding is een kostcenter, dus ik verdien geen euro. Wij kosten alleen maar geld. En wij faciliteren inderdaad IT, een stuk centrale administratie. Wij beschermen ook het merk Transmission, dat is wel een hele belangrijke. Je herkent ons, auto's, kleding, noem het maar op. Dus de brand, het merk Transmission is voor ons wel heel erg belangrijk. En wat ik probeer is te sparren met de directieleden van de individuele werkmaatschappijen. Ja, en soms moet ik scheidsrechter zijn. En dat is soms heel leuk en soms ook wel eens echt heel vervelend. Kan ook. Ja.
Ja. Jeroen, herken jij dit? Want bij jullie zitten 6 bedrijven in het DAB-netwerk. Hoe gelijkwaardig zijn zij? Hoe zelfstandig zijn zij?
Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Alleen dan 6. En 6 aandeelhouders en 6 keer hetzelfde stemrecht. Ik zat er wel tegelijkertijd over na te denken. We hebben nog nooit hoeven stemmen. Dus in de afgelopen 3 jaren is dat niet van toepassing geweest. Maar het speelt natuurlijk wel. Maar ik denk juist dat in die samenwerking, los van dat de een groter is dan de ander. Ja, uiteindelijk komt het toch aan tafel aan welke ideeën dat we met elkaar voeren. Ja, en dan komen we er eigenlijk altijd gewoon goed uit.
Want staan er echt afspraken zwart op wit?
Nou ja, je ziet enerzijds dat er heel veel dingen gewoon op papier staan. Zowel zeg maar operationele afspraken als echte formele aandeelhoudersafspraken. Er staat best wel veel op papier. Maar de basissamenwerking start toch heel erg anders, hoor. Dat zit toch echt wel in de verbondenheid van de verschillende familiebedrijven. Maar ook gewoon het belang wat we daarin met elkaar zien. En dat zie je los van de discussie die je hebt. Of dat je, want wanneer ontstaat een discussie als je wel echt iets op papier of dat soort zaken vast gaat zetten. Maar de basislijm zit toch echt wel in de overtuiging van de samenwerking. En dat we dat met z'n allen gewoon doen.
Ja, en dat is na al die jaren niet anders geworden.
Nee, ja, zeker niet. Ik ben natuurlijk vrij laat ingestapt. En als je dan dat aantreft, dat is natuurlijk het eerste wat je gaat vragen. Van god, waar kom je in terecht of hoe gaat dat dan? Maar dat merk je gelijk van begin af aan. Dat zit wel snor.
Ja, want Kees, je was dus bij de opstart van DHB. Je hebt nu de huidige algemeen directeur tegenover je. Welke vragen zou jij nu hebben over DHB, over wat er terecht is gekomen van jouw plan?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat in het begin was het voor één grote klant om gezamenlijk een oplossing te bedenken. Dat is natuurlijk nu uitgegroeid. Dus het is, je wilt voor meer klanten oplossingen bedenken. Daarbij is het belangrijk dat je synergie hebt en dat je gezamenlijk een operatie kan aanbieden die bedrijven in eentje niet kunnen doen. Dus mijn vraag zou zijn van geldt dat voor meerdere klanten en kan dat ook zwaar maken? Aan de andere kant weten jullie ook samen te werken op innovatie en op kostenbeheersing. Want dat zijn ook twee belangrijke aspecten waarbij je voordelen kan halen. En als dat zo is, heb je ook de motivatie om ervoor te zorgen dat je met alle veranderingen, want bedrijven groeien, soms moeten bedrijven een stap terug doen, toch wil je met elkaar samenwerken om die veranderingen samen aan te kunnen. Dus dat zijn eigenlijk mijn belangrijkste vragen.
Dan moet ik even de vraag uit destilleren. Maar, want wat is dan specifiek je vraag daarover?
Nou, specifiek is de vraag van, kan je met, jullie zijn oorspronkelijk begonnen met voor één klant bepaalde oplossingen doen. Nu doe je dat voor meerdere klanten. Lukt dat telkens stuk voor stuk voor elk van die klanten? Of heb je voor verschillende oplossingen vanuit de DAB samenwerkingsverband ook verschillende oplossingen?
Nou, je ziet uiteindelijk dat het basisproces, het basisnetwerk niet meer afwijkt voor de eerste klant of voor de laatste klant die aansluit. Dus enerzijds is het echt wel gewoon een strakke georganiseerde operatie met dezelfde processen. Dus overal, het zit hem vooral nog in wat kleinere dingen, wat IT-verschillen tussen de verschillende bedrijven, wat je echt aan het laatste stuk bijvoorbeeld merkt. Maar voor de rest is dat echt gewoon één geheel geworden, waarbij wel. Hè, want ik denk dat denk ook het grote verschil is met transmission. Wij leggen heel erg de aandacht op, of de accent op de individuele bedrijven en de verbondenheid van dat bedrijf met die klant. Dus je ziet dat de laatste jaren zijn we het accent ook een beetje aan het verleggen dat niet vooral commercieel dat we als DHB naar de markt betreden, maar dat het vooral ook meer ook vanuit de individuele bedrijven kan, zodat daar bijvoorbeeld ook grotere klanten starten. Okay. Nou, dat is de afgelopen jaren ook wel gebeurd. Hè. We hebben echt twee grote klanten aangehaakt, echt via de partners zelf. En wij ondersteunen dat dan meer als netwerk, dan dat we daar dan echt de lead in nemen. En ik denk met dat soort, dat we dat soort grote klanten nu ook vanuit de individuele bedrijven zelf opstarten. Gewoon ook wel het besef is dat we dat kunnen. En dat uiteindelijk van oorspronkelijk die succesformule, dat we dat nou eigenlijk zo ver door hebben getuigd. Dat we ook al, als er dat soort behoorlijke volumes bijkomen, dat we dat ook gewoon prima weten te implementeren. Ja. En niet alleen vanuit de processen, maar vaak vragen die klanten toch net even ietsje meer. Of het is een verandering. Hè. We zijn wat meer nu ook richting binnenstaddistributie gegaan. Dan is het even wennen. Maar als je ziet hoe snel we dat dan met elkaar oppakken, dan kunnen we ook dat soort vraagstukken borgen richting dat soort klanten.
Ja, Raymond, je wilt erop inhaken.
Ja, misschien een klein misverstand. Transmission BV als holding heeft zoveel klanten. Nul. Dat betekent dat alle individuele aandeelhouders met hun bedrijf eigenaar van de klanten zijn.
Dus een tender doe je dus niet als transmission, maar...
Nee, een klant kan ook maar bij één bedrijf klant zijn. En dat is zelfs regio en postcode gebonden. Dus nogmaals, als hoofdkantoor heb ik nul klanten. Wat wel bij ons zo is, dat wij in het samenwerkingsverband een serviceformule hebben, waarbij we aan elkaar beloven wat we doen, vertellen wat we doen. En dat is ook wat je commercieel aan je klanten mag beloven. Alles wat je daar bovenop zet aan wensen, eisen, zul je individueel moeten waarmaken. Dan wel in een overleg, en dan wordt er soms wel eens gestemd, zeggen van gaan we dat doen of gaan we dat niet doen. Ja. Maar in principe is de klant van de desbetreffende depot waar die onder valt, postcode technisch.
Dus die zelfstandigheid van alle individuele bedrijven is nog wel van groot belang?
Absoluut, ja. En zij bepalen zelfs hun eigen commerciële tarief naar die klant toe. Daar heb ik geen zeggenschap over. Alleen over de onderlinge tarieven.
Ja. En Wessel?
Ja, dat is wel vergelijkbaar. Ja, dat is, ik geloof er ook in dat een klant, hoe groot of klein die ook maar mag zijn, die verbindt zich toch aan zijn logistiek dienstverlener. En niet aan 12 of 6 of 3 of 5. Het blijft ook nog, volgens mij blijft het ook nog mensenwerk. Ja. En in het proces kun je heel veel dingen oplossen. Ja, maar klopt. Ook een x-aantal dingen niet.
Ja.
En dat is toch een stukje relatieopbouw of verbindenis vanuit een misschien nog ander verleden vandaan. Hè, waarin de logistiek anders werd uitgevoerd. Dus je moet het gewoon als deelnemende bedrijven naar elkaar, moet je goed tijd en energie blijven steken in de operationele uitvoering, waarin je elkaar regelmatig opzoekt.
Ja.
En daarnaast ook gezamenlijk kun je ook klantvragen absoluut goed oplossen. En soms ook in gezamenlijkheid de klant op die manier bezoeken of aanvliegen, hoe je het ook maar wilt noemen.
Mm-hmm.
Maar in basis moet het wel heel duidelijk aan de voorkant zijn wie hoort bij wie. Dat is bij ons ook zo.
Ja, want je gaf al aan, binnen de Freedom Groep werk je vooral met Sanders veel samen. Dus daar heb je dan ook gewoon wekelijks overleg mee over hoe...
Ja, operationeel soms dagelijks.
Ja.
En we hebben verder ingepland. Het kan tegenwoordig mooi via Teams. Sowieso regelmatig een operationeel overleg. En één keer in de, noem het maar kwartaal of zoiets, komen zo mensen ook fysiek wel eens even bij elkaar om toch zaken goed uit te blijven spreken naar elkaar.
En de andere Friton-bedrijven, Oldenburger?
Oldenburger en TGN. Dat doen wij met name de binnen Nederland last mile oplossing voor. Dus de distributie hebben geen eigen netwerk, geen eigen middelen. Dus wij zijn logistiek dienstverlener bij onze eigen zusje, zeg maar.
Mm-hmm.
En daar maken we per jaar altijd goede afspraken over.
Ja.
Dus een beetje, gewoon ook een beetje klantleverancierverhouding. Dan hou je elkaar ook scherp. Geen gedwongen winkelnering.
Mm.
Dus gewoon op basis van je eigen kwaliteit en inzet elkaar scherp houden.
Ja.
Dat is wel hoe wij het
Ik denk dat ook uiteindelijk de kracht is. Hè? Geen gedwongen winkelnering, maar zelf keuzes kunnen maken. Wat doe ik zelf? Wat gun of geef ik aan mijn collega's? En hoe helpt mijn collega? Mijn collega is dan een aandeelhoudend depot van Transmission in dit geval. Dus bedrijven bij ons kunnen ook een keuze maken. Wat breng ik zelf naar de eindbestemming? En wat stop ik in het netwerk? Dat is vrij. Wat je van je collega krijgt, is een boetje. Dat moet je wegbrengen. Hm. Dus er zit een vrijblijvendheid aan, maar ook een verplichting.
Ja.
En dat maakt wel dat geeft een prettig spel, zodat je niet met je hand op je rug staat en alles je overkomt.
Ja, maar er zijn dus ook opdrachten die je gewoon voor jezelf kunt houden.
Ja. Wordt elke dag een trade-off gemaakt door bijna alle bedrijven. Zeggen, nou, wat gaat er bij ons? Wij noemen dat in onze route. En wat gaat er in de landelijke distributie? Dat gaat allemaal via dezelfde software en via dezelfde planningsafdeling. Alleen aan de voorkant wordt die afweging gemaakt. En vaak zit dat, denk ik heel logisch, niet in een enkele collie, maar zit dat in grote zendingen van meerdere pallets. Dan stop je die veelal niet in het netwerk, want dan kun je een volle rit voor plannen zelf.
En wat er niet in het netwerk zit, is die data wel toegankelijk voor de andere bedrijven?
Nee, wat er niet in het netwerk zit, is niet toegankelijk voor de andere bedrijven. Het zit wel in mijn database, dus ik kan het wel delen, dan wel in de volumes opnemen van wat gebeurt er nou in die groep. Ja.
Want dat begreep ik, Jeroen, van het DHB-netwerk, dat iedereen echt volledig inzicht heeft in elkaars data. Of gaat het dan ook echt alleen over de DHB-opdrachten?
We zijn eigenlijk nog verder naar de transparantie aan het werken. Dus we zaten voorheen toch nog in een situatie waarbij we wel heel veel status over en weer gaven. En natuurlijk, alles werd in het centrale systeem TMS geregistreerd. Maar uiteindelijk had je zelf in je eigen gebied nog veel meer informatie dan bij de ander. Gewoon omdat je eigen wagen zag rijden, aparte software had je daarvoor. En dat zijn we nu helemaal aan het bundelen. Zodat eigenlijk het beeld wat je van wat een individuele partner heeft, dat je dat ook van de andere partners heeft.
Want dus, wat is daar het voordeel van?
Nou ja, uiteindelijk of dat je een status doorkrijgt of daadwerkelijk op dat moment bij iemand anders in zijn route kan kijken. Ook al zie je dan alleen je eigen zendingen en zijn de rest gewoon zeg maar soort fictieve stops. Jij krijgt, als je een klant aan de lijn hebt, direct zeg maar een beeld van de voortgang van die route. Loopt die voor, loopt die achter en dat soort zaken. Dus die informatie gaan we aan elkaar delen. En sterker nog, uiteindelijk zorgen we ook gewoon dat die informatie gewoon eigenlijk al bij de klant beschikbaar is. Dus die zal dan niet in de individuele routes kunnen kijken, maar die krijgt wel alle informatie die daaruit op kan halen.
Ja.
Dus zo willen we eigenlijk nog verder gaan in onze transparantie richting elkaar. Gewoon omdat het dat makkelijker maakt. Efficiënter, sneller, accurater informatie voor onze klanten. Maar ook dus voor elkaar.
En je ontkomt er ook niet aan, want we krijgen straks allerlei CO2-heffingen over ons heen. Allerlei CO2-rapportages. En dan moet je die data juist delen om uiteindelijk de complete palet te overzien. Ja. Van afhalen tot en met de last mile. En daar wordt die IT en data nog belangrijker in.
Maar zijn daar geen zorgen over dan onderling?
Binnen sterker nog, wij zijn nu volop bezig om, we hebben de metingen gedaan, we zijn het nu aan het uitrollen om de CRSD-verplichtingen naar onze klant te voldoen, de scope 3 stuk daarvan. En daar zit in de centrale database van Transmission, net het ding als bij jullie voor iedereen toegankelijk, zit alle informatie die wij kunnen gebruiken om uiteindelijk via een API die CO2-tool te voeden. En dat doen we vanuit de holding. Om centraal in één keer alles door te zetten en niet via 10 individuele of 12 individuele bedrijven. Ja. En dat is weer een stukje kracht en een stukje gemak en ook wel een stukje kostefficiëntie.
En kostefficiëntie, dat zei je net al, Kees, dat is heel belangrijk momenteel.
Dat klopt, kostefficiëntie is heel belangrijk. Maar ik denk dat de voorbeelden die hier over tafel gaan, eigenlijk van alle drie de samenwerksverbanden, wel laten zien dat men heel goed weet waarop men samenwerkt. En in feite komt erop neer dat men kan vertrouwen op de last mile distributieoplossing over heel Nederland of over heel de Benelux. En bedrijven hebben daarnaast de keuze om daarvan gebruik te maken of niet. Maar die basisoplossing is er, die is ook heel aantrekkelijk. Biedt je ook mogelijkheden om aan je klanten over de hele Benelux een oplossing aan te bieden. En omdat het aantrekkelijk is, wordt het in de praktijk gebruikt. En ik denk dat dat de basis is waardoor je kostenefficiënt ook meer diensten kan aanbieden dan je in je salesbedrijf doet.
Tot zover het eerste deel van deze podcast over distributienetwerken. In het volgende deel praten Wessel Veenstra, Raymond Kools, Jeroen Hermes en Kees Verwij verder over kostenbesparingen die gerealiseerd kunnen worden. Ook komt ter sprake in hoeverre bedrijven individueel of gezamenlijk opgenomen moeten worden in de top 100 logistiekdienstverleners. En wat zijn de toekomstplannen van DHB, Transmission en Fritom? De volgende aflevering is te vinden op logistiek.nl en op Spotify.